Ik wil u graag nog even meenemen naar allerlei korte, wat ik dan maar noem, definities. Hoewel het dat niet echt zijn, maar korte beschrijvingen dan van wat liefde is. Of eventueel hoe liefde is, want zo zou dat ook gesteld kunnen worden. En we gaan nog niet helemaal meteen naar 1 Korinthe 13, want we gaan eerst naar Romeinen 13 dan. Nou, eerst maar even Romeinen 12, dat lijkt me beter. Romeinen 12 vers 9, waar staat de liefde zij ongeveinsd? Nou, dat zijn allemaal van die uitspraken waarvan ik eigenlijk ook niet weet wat ik erover zeggen moet. Want ze zijn zo kort en krachtig en duidelijk. De liefde zij ongeveinsd. Het is toch wel goed om er even bij stil te staan. Er is ook een eenvoudige reden voor. Dat is dat wij natuurlijk langs alle kanten altijd worden opgewekt om elkaar toch vooral lief te hebben. Overigens zonder enige verklaring wat dat precies betekent. Maar we worden opgewekt elkaar lief te hebben. Het onvermijdelijke gebeurt dan ook. Namelijk dat wij liefde veinzen. Toch? Ja, er zit niks anders op. Als we elkaar moeten lief hebben en wij kunnen het niet, dan doen wij gewoon alsof. Zo gebeurt dat in de praktijk. Hè? Oh, jongen, jongen, wat hebben we elkaar toch lief. Hè? Ja. Ja, u al die anderen, maar al die anderen u niet. En daar zit natuurlijk het probleem. Hè? En andersom. Maar er staat de liefde zij ongeveinsd. Je moet niet doen alsof. Dat kan ook niet, want veinzen is liegen. Eigenlijk. En liefde kun je niet veinzen. Dat is een leugen. En dat is het tegenovergestelde van liefde. Want liefde heeft te maken met de waarheid, en met geloof, en met het woord, met vertrouwen en noem al die dingen maar op. En liefde veinzen, dat is de grootste onzin die er bestaat. Daar richt je meer kwaad mee aan dan dat je er goed mee doet. Je kunt beter niet doen alsof, daar schiet je niks mee op. Je kunt beter eerlijk blijven en voor de waarheid uitkomen eventueel. Maar in ieder geval, de bedoeling is dat liefde echt de liefde is. Dat is niet echt een definitie van liefde natuurlijk, maar zo'n een van de dingen die erover gezegd moet worden. Liefde zij ongeveinsd. Want geveinsde liefde, dat zal blijken, vroeg of laat, geen liefde te zijn. En er schiet niemand wat mee op. Niet degene die het veinsde en niet degene aan wie het geveinsd werd. Dus liefde zij ongeveinsd. Die ongeveinsde liefde, die wordt trouwens vaker aangehaald, als ik dan een paar parallelteksten moet noemen. Zou ik moeten noemen 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6. Nou, er staat in vers 4. Maar wij als dienaars van God. Dus we praten maar even mee. Wij als dienaars van God. Maken onszelf in alles aangenaam. Ja, niet bij de mensen, maar bij God uiteraard. Want als je een dienaar van God bent en je maakt je aangenaam. Bij wie maak je je dan aangenaam? Bij je baas uiteraard. Ja. Als een dienaar zich aangenaam maakt, dan maakt hij zich aangenaam bij zijn baas. Dus als dienaars van God maken wij onszelf in alles aangenaam. Bij God uiteraard, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in geslagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid. Langzamerhand komen we uit het dal. Het begon heel negatief. Want dat is het eerste wat een dienstknecht van God moet verwachten. Namelijk dat hij in verdrukkingen komt, in noden, in benauwdheden enzovoort, in slagen, in gevangenis, in beroerte, in arbeid, wordt hem neutraler, in waken, in vasten, in reinheid, nou wordt het al positief, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, opklimmende reeks, wat is er nou nog hoger dan Heilige Geest? Niks, staat op hetzelfde niveau, namelijk ongeveinsde liefde. Dat is de Heilige Geest feitelijk. Toch? Want liefde en geest zijn inderdaad allebei beschrijvingen van God. God is liefde, God is geest. Liefde, agape, is dus inderdaad geestelijke liefde. Het is te maken met de geestelijke dingen, inderdaad met een hoofdletter. En die zou ongeveinsd moeten zijn. Een dienstknecht van God moet niet doen alsof. Hij moet echt vanuit deze liefde leven met alle consequenties die in de voorgaande 2 of 3 versen zijn het dan inmiddels genoemd worden. Waarmee het verhaal meteen verder gaat met in het woord der waarheid, in de kracht van God. Maar dat zijn allemaal dingen die over God zelf spreken. Het woord der waarheid is het woord van God en het is daarom God. Want God is geest, einde van vers 6. God is liefde, einde van vers 6. En God is woord, begin van vers 7. Dat zijn de dingen die een dienstknecht van God dus dient. Geest, ongeveinsde liefde, woord, waarheid, kracht van God, enzovoorts. Dus inderdaad, ongeveinsde liefde. En daarna zien we dat nog een keer in vers 8 van hoofdstuk 8 van 2 Korinthe. 2 Korinthe 8, vers 8. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw agape beproevende. De oprechtheid uw liefde beproevende. Dat wil zeggen dat die liefde die wij geacht worden te hebben, dat die ook inderdaad getest wordt. En die beproeving, die test, die verzoeking houdt altijd in dat wij getest worden op de betrouwbaarheid daarvan. Want agape is geestelijke liefde, is onvergankelijke liefde enzovoorts. En als het beproefd wordt, dan wordt er een beroep op gedaan en dan wordt er gekeken hoe sterk het is. Of men daar inderdaad in blijft staan of niet. En dat moet men niet veinzen, men moet dat gewoon zo doen. Men moet daarin blijven staan. Als ik dan terugkeer naar Romeinen 12 vers 9, dan stond daar de liefde zij ongeveinsd. En als u het mij vraagt, dan staat er meteen achter hoe dat ongeveer blijkt, die ongeveinsde liefde. Die blijkt er namelijk uit, Romeinen 12 vers 9, dat we een afkeer hebben van het boze en dat we het goede aanhangen. Staat er. De liefde zij ongeveinsd. Ik heb de neiging om dan puntkomma erachter te zetten. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Want, wel, liefde veronderstelt dat we het goede aanhangen. Dat we onze plaats innemen, onze keuze gemaakt hebben voor de Heer uiteraard. Zie? En dan dus een afkeer hebben van het kwade. En daarna staat er, hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Maar dat is de andere term die hier gebruikt wordt. Dan gaat het om Philadelphia, de broederliefde enzovoorts. Dan gaat het om andere dingen. En dus gaat vers 9 blijkbaar geheel over agape, inclusief het een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Want dat is de wijze waarop wij ongeveinsd in de liefde zijn. Men zou dan meteen verder moeten lezen in Romeinen 13. En dan gaat het om vers 10. Waar een beschrijving van de liefde gegeven wordt. Er staat nog veel meer over, maar dat kan ik allemaal nou niet lezen. Maar ik lees vers 10. Daar staat, de liefde, agape, doet de naaste geen kwaad. Uitspraak dus, concrete, korte uitspraak. Wat liefde is of wat liefde doet. De eerste is, de liefde doet de naaste geen kwaad. Anderen doet het wel kwaad, maar de naaste niet. Want niet alle mensen zijn onze naasten. Zoals u waarschijnlijk wel weet, inmiddels. Want in de eerste plaats schrijven wij naaste met een hoofdletter. Omdat dat een duidelijk bijbelse toepassing van het begrip is. De naaste is namelijk, als er echt maar één is, dan is het Christus uiteraard. Hij is onze naaste geworden omdat hij ons barmhartigheid bewezen heeft. En als wij hem lief hebben, doen wij hem geen kwaad. Of beter, als de liefde in ons is, de liefde Gods dus, dan doen wij de Heer geen kwaad. Dat betekent dus in de praktijk dat wij dan leven in overeenstemming met zijn wil. En dat betekent dus in de praktijk dat we ons aan hem onderwerpen. En als we vervolgens dat begrip naast in de brede betekenis opvatten, dat is namelijk dat het van toepassing is op alle andere gelovigen, dan moet weer gezegd worden dat die andere gelovigen dan ook verondersteld worden in de liefde te zijn en ook hun plaats in te nemen en wij doen hen dan geen kwaad, uiteraard. Want als we allemaal netjes op ons plekje staan, dan lopen we elkaar helemaal niet voor de voeten en doen we elkaar dus ook geen kwaad. En dan zijn we ook niet afgunstig op elkaars positie of dat soort dingen meer. Dan hoeven we elkaar niet te bestrijden, want we nemen gewoon onze plaats in en dat is het dan. Dan zijn we een lid van het lichaam van Christus en precies dat ene lid. Ieder voor zich, in het bijzonder, staat er. Elk lid in het bijzonder. Nou, dan doen we inderdaad de naaste geen kwaad. En als er toch kwaad gedaan wordt, of als er gedacht wordt dat er kwaad gedaan wordt, dan blijkt dat dus niet te maken te hebben met naasten, maar met iets anders. Lijkt me duidelijk. De liefde doet de naaste geen kwaad, staat er. Er wordt uitgebreider teruggekomen, ook op andere schriftplaatsen wordt het uitgelegd. Maar dan gaat het verder niet om. We houden het even bij deze ene uitspraak. En dan kom ik toch naar Korinthe. Maar dan eerst nog 1 Korinthe 8. Neem maar even de volgorde zoals deze schriftplaatsen in de Bijbel staan. 1 Korinthe 8, waar aan het einde van het vers staat: de kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. Vertaald met: de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Maar stichten is gewoon opbouwen. Of gewoon bouwen eigenlijk. Het is eigenlijk het bouwen van een huis. Is het helemaal letterlijk vertaald. Dus de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. De liefde bouwt dus. Dat is vanzelfsprekend. In die eerste Korintherbrief gaat het om de opbouw van de gemeente. Op het fundament wat gelegd is door de wijze bouwmeester, namelijk Paulus in 1 Korinthe 3. En in ieder ziet toe hoe hij op dat fundament bouwen. En ook vooral, hij moet toezien op wat voor bouwmaterialen hij gebruikt. Namelijk goud, zilver of kostelijke stenen of hout, hooi en stro. En hout, hooi en stro is dan dat spul, dat weet u, dat brandt zo lekker. Ja. Ja, je kunt er ook tegelstenen mee maken, dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Maar het brandt zo lekker bij een paasvuur ook, dat vind ik altijd heel aardig. Want bij het Pasen gedenken wij het ontstaan van de nieuwe schepping, de opstanding uit de dood. En alle hout, hooi en stro steken wij in de hens. Dan wel, wij zetten de rode haan daarop, of hoe dat maar allemaal heten mag. Zo hoort het ook eigenlijk. Goed. Maar wat opbouwt, wat werkelijk bouwt op dat fundament, hier vertaald met stichten, maar in het oude Nederlands en officiële akten is stichten nog steeds het woord voor het bouwen van een huis. Van de liefde wordt gezegd, die bouwt op. Dat is vanzelfsprekend, want als men in de liefde Gods is, of als de liefde Gods in ons is, dan hebben we onze keuze gemaakt, nemen wij onze plaats in, dan zijn we bijvoorbeeld uitdelers geworden, oftewel rentmeesters van de verborgenheden Gods. Kortom, we zijn leden van het lichaam van Christus en functioneren daarin, en dat is alles tot opbouw van het lichaam of tot bouw van de geestelijke tempel, de gemeente namelijk. Dus de liefde bouwt op. Het is een algemeen beginsel. En als beginsel wordt het vervolgens overal toegepast. Want het is natuurlijk ook opbouwend niet alleen voor de gemeente als gemeente, maar het is ook opbouwend voor de gelovigen individueel. Alle andere dingen zijn niet opbouwend, maar het moet alleen beschouwd worden als afleidingsmanoeuvres. Er zijn zoveel dingen waar gelovigen zich mee bezighouden die geen enkele opbouwende uitwerking hebben, maar die echt alleen maar ten doel hebben om de gelovigen af te houden van het werkelijke stichten. En dan te bedenken, maar dat kan ik nou allemaal zo gauw niet uitleggen, dan te bedenken dat die stichting de norm is waaruit de gelovige in de praktijk leeft. Ik bedoel dit, de natuurlijke mens vraagt zich bij wat hij doet af, als hij een net mens is, vraagt zich af of iets goed is of kwaad en dus of hij het al of niet zal doen. Dat is wet, heet zoiets, eerste beginsel der wereld en de hele wereld leeft zo, iedereen leeft zo. Hij vraagt zich af of iets goed of kwaad is. En soms kies je dan toch nog voor het kwade. Zodat je afvraagt waarom je zich dat afvraagt. Maar dat doet er nou even niet toe. Maar het is het principe. Is het ideaal? Is het goed of is het kwaad? Sommigen hebben deze begrippen ook een christelijk tintje gegeven. En vragen zich nu af of God wil dat we dit doen. Of dat God wil dat we dat doen. Of wel dit en niet dat. Maar dat is nog precies hetzelfde. Dat is namelijk wet. Het is een keuze die men maakt naar de normen van de oude schepping. Die overigens wel door God gemaakt is, laat ik dat erbij vertellen. Maar wij als nieuwe schepselen in Christus wandelen naar een andere regel. Dat is niet de wet, maar de genade. Zegt Galaten 6 bijvoorbeeld. Wij wandelen naar een andere regel. De regel van de genade. En in de praktijk heeft dat tot consequentie dat wij onze keuze in de praktijk maken. Niet op grond van is iets zonde of niet, is iets goed of kwaad. Want eten van de boom der kennis is goed en is kwaad. Dat hebben we eenmaal gedaan. Dat zouden we niet meer doen, hadden we afgesproken. Sindsdien hebben we dus een andere norm. En die norm wordt in de eerste, maar ook in de tweede Korinthebrief nog naar voren gebracht. En de vraag bij al wat wij doen en laten is niet meer, is het goed of kwaad? Maar de vraag is, sticht het of niet? Is het tot opbouw van de gemeente of niet? Dat is de regel die ervoor in de plaats wordt gesteld. Gaat niet om of het goed of kwaad is, maar het gaat erom, sticht het de gemeente of niet? Er zijn dingen namelijk die op zich naar de normen van de oude schepping bepaald niet kwaad zijn, maar zelfs goed zijn. Ook naar de normen van de wet. Het Oude Testament, de Mosaïsche wet zal ik maar zeggen. Naar Gods norm in verband met de oude schepping. Zijn dingen die goed zijn, maar die niet tot stichting van de gemeente zijn. En daarom zouden we ze bij voorkeur laten. En er zijn andere dingen die voor de maatschappij in het algemeen, voor de oude schepping over het algemeen, toch niet zo gunstig zijn, maar die wel zijn tot stichting van de gemeente. Ja. En daarom zouden we ze moeten doen. Nou, dat is het verhaal. De norm is niet, is het goed of kwaad, maar de norm is, sticht het of niet. Dat is de regel waarna wij zouden wandelen. En de staat de liefde sticht. Nou, dat is het punt. Wanneer we namelijk in die liefde zijn, en dus onze plaats in het geheel innemen, dan heeft dat de opbouwende werking op het bouwwerk, zal ik maar zeggen. Maar makkelijker is om te zeggen, dat heeft een opbouwende werking op het lichaam. Want als alle ledematen en organen gewoon netjes hun plaats in het lichaam innemen, zal het lichaam daardoor inderdaad opgebouwd worden. Zo ongeveer. Maar dan met uitgebreide staat het natuurlijk toch gewoon in Efeze 4. Onder andere. Dus liefde sticht. Want als die eenheid tot stand gebracht is, als de volmaakte band, de band des vredes, tot stand gekomen is, zal tot gevolg hebben de opbouw van dat lichaam. Dus de liefde sticht of bouwt op. Er staat hier in 1 Korinthe 8 vers 1, we komen het later ook tegen, natuurlijk in de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 12 vers 19. 2 Korinthe 12 vers 19. Meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen? Dat dachten de Korinthiërs bij Paulus ook al. Meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen? Nee hoor, wij spreken in de tegenwoordigheid van God in Christus, en dit alles, geliefden, agape, agapetos, dit alles, geliefden, tot uw stichting. Wat Paulus hier zegt, is dat al deze dingen die hij met name in deze tweede Korinthebrief naar voren gebracht heeft, dat hij die dingen niet naar voren brengt om zichzelf te verontschuldigen, hoewel hij dat in zekere zin naar de menselijke normen doet, de hele brief lang overigens. Want hij heeft het altijd maar over zijn eigen apostelschap en zijn eigen bediening en dat soort dingen meer. Maar hij zegt, meent gij dat wij ons bij u verontschuldigen? Wel nee, dat is het niet. Integendeel, hij spreekt deze dingen, nou ja, hij schreef ze. Maar hij sprak deze dingen, zegt hij, in tegenwoordigheid, in aanwezigheid van God in Christus. En hij doet het niet ter verontschuldiging van zichzelf, maar tot stichting van de gemeente. En er staat, en dit alles geliefden, agapetos, tot uw stichting. Want als men een geliefde is, dan wordt men gesticht, of andersom. Waar liefde is, daar vindt stichting, oftewel opbouwing, plaats. Want de liefde sticht. En daarom zegt hij het ook zo, dit alles geliefden tot uw stichting. Want de liefde van God voor de Korintiërs, en de liefde dus van Paulus, het is allemaal dezelfde liefde hoor, voor de Korintiërs, heeft deze brief tot gevolg, en niet alleen de Korintiërs werden er door gesticht. Minder dan nodig was overigens, maar ze werden gesticht en wij worden er nog door gesticht. Paulus stond in die liefde Gods. Paulus was in agape en het resultaat is zelfs onze stichting nu nog. Dus de liefde sticht, dat lijkt me dan duidelijk. Daarna komen wij terecht in 1 Korinthe 13, in de eerste plaats in vers 1 en 2 en 3. Bekende uitspraken zijn dat. Waar staat in 1 Korinthe 13, al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. Dat betekent dat de liefde blijkbaar inhoud of nut, als u wilt, aan de dingen geeft. Zonder de liefde hebben de dingen totaal geen betekenis, staat hier. Dat is de strekking ervan, hè? Gaat de details nou verder niet in, gaat om een principe dat wat men aan positieve dingen ook met zich meedraagt, als er geen agape is, dan is er niets. Dan telt het gewoon niet. Want al die dingen stichten niet. Er is maar één ding wat sticht, dat is de liefde. Als die er niet is, kan men nog zoveel dingen hebben die op zichzelf misschien tot stichting zijn van de gemeente, zoals bijvoorbeeld het spreken in allerlei talen, waaronder die van de engelen. Maar als die liefde niet is, dan zal het helemaal geen uitwerking hebben. En zo verder, vers 2, al ware dat ik de gave de profetie had. En al ware dat ik wist al de verborgenheden, dat is hetzelfde hoor. En wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al ware dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette. En ik had de liefde niet, Zo waren ik niet. Nou ja, met zulke kunstjes bergen verzetten en zo kun je naar het circus of weet ik veel. Hè. Misschien kun je nog in de olie gaan of zo. Het is allemaal erg nuttig werk, maar het is niks. Het heeft voor God geen waarde. En het is zeker niet het opbouwen van de gemeente. Het ligt niet. En daarom, dan ben ik niets. En nog een keer. En al waren dat ik al mijn goederen tot onderhoud uitdeelde. En al waren dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden. En had de liefde niet. Zo zou het mij geen nuttigheid geven. Nou, krasser kan je dat toch niet zeggen. Het betekent dat er helemaal niks bestaat wat enig nut heeft. Want de dingen die nut hebben, hebben alleen nut via agape, via de liefde. En dat is heel gemakkelijk, want als we weten dat agape niet gewoon maar liefde is, maar het is liefde Gods en daarom gewoon God, want dat is het dan eigenlijk, hè, zodat we dieper op ingaan, dan betekent het dus dat niets enige waarde heeft, behalve God zelf. En dat al wat wij doen of denken, wat misschien nuttig is voor de wereld, het heeft geen enkele werkelijke blijvende consequentie wanneer het niet gedaan wordt in de liefde Gods. En zo zingen wij dat ook. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En al die andere dingen, helemaal niet. We mogen indruk maken bij mensen. Je kunt er de theaters mee af, zeg ik altijd, maar daar kun je mee koketteren of weet zoiets. Hè. Je kunt het mensen laten zien. Goede dingen, het is allemaal prachtig, allemaal erg imponerend. Maar het betekent niks omdat het verloren gaat. Het hoort bij de oude mens. En tot bij de werken van de oude mens, als die liefde niet is, betekent het niks. Vandaar, men moet beginnen met de Heer te zoeken, de waarheid te zoeken, zich daaraan overgeven, de rust ingaan en dus staan in de liefde. En dan komt de rest vanzelf. Als men wil. Ja, als men niet wil, niet natuurlijk. Nee, je kunt je daar tegen keren. Als je liever niet hebt dat je leven zinvol is, dan hoeft dat niet hoor. Als je liever geen kroon des levens wil ontvangen. En als je meer een voorkeur hebt voor alleen maar een paasvuur. Aan de andere kant. Hè? Nou ja, hout, hooi en stoppelen. Ja, dan kan dat ook. Dan moet u maar veel bouwen met hout, hooi en stro. Maar ik zou u wel willen vragen. Doet u dat dan alsjeblieft niet hier? Want daar hebben wij alleen maar hinder van. Dat is waar. Dat meen ik echt. Daar heb je hinder van. We hadden er graag goud, zilver en kostelijke stenen neer willen leggen op de plek waar u het hout, hooi en stro neerlegt. Begrijp u wel? Durft niemand aan te kijken nou. Hè? Wie de schoen past enzovoorts valt er zelf in. Zo. Nou, maar hè? Dus hoe dat ook zij, men bouwt via de liefde. Anders niks. Er is in wezen ook eigenlijk geen ander Bijbels onderwerp of geen andere boodschap te bedenken dan deze. De boodschap van de liefde Gods die in onze harten uitgestort wordt door geloof, waardoor onze levensinhoud zin en nut krijgen. En iets anders is er niet. Er zijn een heleboel andere dingen. Jawel, maar niet in de schrift. En daar gaat het om. Dat is wat hier gezegd wordt in deze drie versen. Wat het ook is, hoe mooi het ook is, hoe bijbels het ook is, als die liefde er niet is, dan betekent het niks. Nou, dat zijn deze eerste drie versen. En dan komen wij in 1 Korinthe 13 vers 4, waar een opsomming gegeven wordt. Ook nog even vers 3, want dat eindigt met, en ik had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. En elders in dezezelfde eerste Korinthebrief in hoofdstuk 10 bijvoorbeeld, wordt verklaard wat dat is, nuttigheid. Dat is namelijk opbouw. Dat is hetzelfde. Ik ga het nou niet uitleggen, maar het staat daar wel. Nut is dat wat opbouwt. En dat wisten we al, dus dat wat sticht. Nou, daarna komen we bij vers 4, waar een opsomming komt. Daar staat namelijk, de liefde is langmoedig. Ja, dat is vanzelfsprekend. Een lange moed, heb ik eens geleerd. En zo is het ook. Dat betekent dat men heel lang de moed erin houdt. En dat zal ook wel. Want de liefde vergaat nimmer meer. Maar er staan een paar versen verder natuurlijk. De liefde vergaat nimmer meer. En als die liefde er is, dan hebben we een lange moed. Vanzelfsprekend. Want dat zijn onvergankelijke dingen. En in deze onvergankelijke dingen hebben we onze plaats ingenomen. En dus zijn we langmoedig. Vervolgens, de liefde is goedertieren. Wij weten alleen dat God goedertieren is en we weten dat God liefde is. Dus we weten ook dat de liefde goedertieren is. Dat betekent inderdaad dat we goedwillend zijn tegenover anderen. Want daar komt het zo ongeveer op neer. dat we onze goede wil betonen, betuigen naar anderen toe. Het is een heel eenvoudige waarheid dat wij van anderen dat ook verwachten, dat de mensen goede tieren zijn ten opzichte van ons. We zullen dus moeten beginnen met goede tieren te zijn ten opzichte van anderen. En het goede in de ander zoeken. En dat bedoel ik niet op oppervlakkige manier waarop dit soort termen altijd gebruikt worden, maar bedoel ik gewoon als gelovige onderling. De liefde is goede tieren. Bestaanlijk neutrale term, maar nou wordt het wat moeilijker. Er staat vervolgens, de liefde is niet afgunstig. Want als men in de liefde is, dan gunt men elkaar de plaats die men inneemt. Dat kan toch, heb ik u al verteld. Als wij in die liefde zijn en onze plaats hebben ingenomen, dan gunnen we die ander toch ook zijn plaats. Bovendien, die ander is misschien op zijn verkeerde plek, dat zou kunnen, maar dat maakt ons toch niet uit. Zolang hij maar niet op onze staat natuurlijk. He? Nou, bij wijze van spreken dan, maar eigenlijk kunnen deze dingen niet. God heeft ons een plaats gegeven, de vraag is of wij die innemen. En ieder ziet toe op zichzelf, ieder proeft in zichzelf en niet een ander. We dragen wat dat betreft niet de verantwoordelijkheid voor elkaar, maar voor onszelf. En bovendien staat er over onze positie als leden van het lichaam dat we niet zouden wijs zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn. En dat men gaven heeft ontvangen met mate, naar de maat des geloofs, naar de mate waarmee Christus ons die gaven gedeeld heeft. En dus afgunst op wat een ander heeft ontvangen, dat past ons helemaal niet. Want daar gaat het ook niet om. Het gaat er niet om de plaats als zodanig. Onze beloning die wij ook eventueel ontvangen is niet afhankelijk van de plaats die wij innamen, maar is afhankelijk van of wij onze plaats innamen. En of we die plaats ook vasthielden, of we daar ook bleven, of we ook in de liefde blijven, zoals 1 Johannes zegt. Iets anders is het niet. Dus het heeft helemaal geen zin om afgunstig te zijn. Waarom staat zoiets er? Wel omdat mensen van nature afgunstig zijn. Mensen trekken zich op aan elkaar en zien anderen een bepaalde plaats innemen en zeggen, die plaats had ik willen hebben. En dat is afgunst en er komen de meest vreselijke dingen uit voort. Uiteraard. Want uit deze afgunst, uit deze jaloezie, want dat is het eigenlijk, komt vervolgens je reinste vijandschap uit voort, hè. Dan gaat men elkaar bestrijden, probeert men elkaar ten val te brengen om vervolgens de opengevallen plaats in te kunnen nemen. Dat is ongeveer de gedachte. Zo gaat het in de wereld. En u leest de prediker er nog maar eens op na. Die heeft het allemaal al meegemaakt. Dus dan hoeven wij dat niet meer allemaal door te maken. We kunnen het gewoon zo leren, dan is het dan klaar. En dat is in de wereld al zo. Maar dat is de grote fout van de natuurlijke mens. Want ik vind het ook een fout van de natuurlijke mens. Maar goed, daar heb ik verder geen boodschap aan. Ik heb aan de natuurlijke mens alleen de boodschap dat men moet komen tot de liefde Gods. Niet de boodschap dat men niet afgunstig zou moeten zijn. Maar als men tot de liefde Gods gekomen is, dan zou men vervolgens niet afgunstig moeten zijn op andere broeders en zusters om wat die zijn of om wat die doen of wat dan ook. Je mag er wel een optrekken. Je mag er zelfs tegen opzien. Je mag zelfs je voorgangers in ere houden. Maar je mag niet afgunstig zijn. En er is ook niet de minste reden toe. Maar wat hier staat is niet, gij zult niet afgunstig zijn. Er staat gewoon, de liefde is niet afgunstig. En dat betekent gewoon dat als je werkelijk je eigen plaats inneemt, dan zul je niet richten op de plek van een ander. Klaar. Einde van het probleem. Einde van de grootste problemen die de natuurlijke mens kent, laat ik u dat vertellen. Goed. Vervolgens, 1 Korinthe 13 vers 4, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Dat is een wat slecht uitgevallen vertaling. Ik geloof dat de nieuwe vertaling heeft staan, de liefde praalt niet. Het hangt trouwens meteen samen met wat er daarna staat, namelijk, zij is niet opgeblazen. Want opgeblazen zijn is hetzelfde als verwaand zijn. En pralen is inderdaad gewoon opscheppen. Het is wel vertaald met niet lichtvaardiglijk handelen. Maar het gaat erom dat men iets omhoog zou brengen. Dat men zich groter zou voordoen dan men werkelijk is. Het heeft namelijk ook geen zin. Het pralen niet en het opgeblazen zijn niet. Beide dingen duiden erop dat men zich groter voordoet dan men werkelijk is. Het eerste spreekt over dat men zijn eigen prestaties groter doet lijken dan ze werkelijk zijn. En het tweede, het opgeblazen zijn, wil zeggen dat men zichzelf groter voordoet dan men werkelijk is. En dat heeft totaal geen zin. Want het maakt namelijk niks uit. In de wereld gebeuren deze dingen, maar dan gebeurt het alleen opdat men carrière zou maken. Opdat de mensen ons hoger zouden aanslaan dan we werkelijk zijn, zodat we in een hogere positie met een hoger salaris en een grotere auto, bij wijze van spreken, dat we daarin terecht zouden komen. Dat is dan de bedoeling. Of dat we meer aanzien zouden verwerven enzovoort. Bij de mens komt het voor, bij de dieren komt het voor. He? Die pralen ook, ja zeker. En die blazen zich ook op. Heel zeker wel. Maar dat is niet de bedoeling dat een gelovige dat doet. Want u weet dat dit opscheppen en dit opgeblazen zijn, dat is eigenlijk gewoon de werking van de zonde, want het is de werking van het zuurdesem. Ja. En christen passen deze kapsones niet. Het helpt hem ook niks. Integendeel. Het brengt hem alleen in moeilijkheden. Dat is bij de natuurlijke mens ook zo. Ik ken genoeg mensen die op een veel te hoge positie in de maatschappij terecht zijn gekomen, gewoon omdat ze een veel te grote mond hadden. En ze waren er aanvankelijk trots op, totdat bleek dat ze niet konden waarmaken wat ze beloofd hadden. Toen moesten ze zo lang op de tenen lopen dat ze daarna zo'n verschrikkelijke kramp in hun benen hebben gekregen, ik bedoel het allemaal overdrachtelijk, dat ze die positie niet meer waar konden maken en dan helemaal uit de boot gevallen zijn. Zo gebeurt dat. Wat je vandaag ook met name tegenwoordig in de maatschappij ziet, is dat mensen inderdaad op een hoge positie terecht zijn gekomen. Ze hebben grote carrière gemaakt, totdat ze op een plek komen die net te hoog gegrepen is. En wat gebeurt er? Ze worden niet teruggezet, want dan zijn ze onhoudbaar in dezelfde organisatie. Ze kunnen niet terug binnen dezelfde organisatie. Dat zou betekenen dat wat vroeger hun ondergeschikten waren, worden dan hun chefs. Dat is in de praktijk niet te doen. Dus wat gebeurt er? Eruit. En er nooit meer in, want dat is wat er gebeurt. Die mensen maken carrière. Het is net als dat je een ballon opblaast. Net zolang totdat die inderdaad te groot is opgeblazen. Dan is het één grote klap en dan is het hele ding weg. Nou, zo gebeurt het. Dus een grote waarschuwing. Je kunt beter zo'n carrière niet maken. Je kunt beter tevreden zijn, zegt 1 Korinthe 7 geloof ik. Je kunt beter tevreden zijn met wie je bent en waar je bent enzovoort. En daarmee leren leven. Want het is veel eenvoudiger dan dat je je opblaast en grote voordoet en dat soort dingen meer. En in de geestelijke dingen en binnen de gemeente dus past dit al helemaal niet. Want we hoeven geen carrière te maken. We weten bovendien dat God de hoogvaardigen wederstaat en de nederigen genade geeft. Dus je kunt beter een beetje rustiger aandoen. Want de Heer ziet toch niet naar de buitenkant. Maar de Heer ziet het hart aan. En als Hij een betere plek voor ons heeft weggelegd of vastgelegd, zal Hij ons daarin ook plaatsen. Maar dat is wat Hij zal doen. En in de praktijk blijkt, hoe nederiger men is, hoe beter men geschikt is om de kracht Gods te openbaren. Ja, Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Een mens kan beter klein zijn, een gelovige kan beter maar klein zijn. Het hoeft niet zo te heten, maar hij kan beter maar klein zijn om vervolgens, ja dat meen ik echt, om vervolgens door de Heer groot gemaakt te worden. Nou goed, dat was 1 Korinthe 13 vers 4, de liefde praalt niet, ofwel de liefde is niet opgeblazen. Daar zou ik naast moeten leggen 1 Korinthe 8 nog even, want er stond kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht. En dus staat hier in 1 Korinthe 13, de liefde is niet opgeblazen. Lijkt me duidelijk, hè? En dan komen we in 1 Korinthe 13 vers 5, waar staat, zij handelt niet ongeschiktelijk. Dat betekent onwelvoegelijk. De liefde doet geen dingen die onbetamelijk zijn, of die onwelvoegelijk zijn, die niet zouden moeten gebeuren. Want daar hebben we het verhaal weer. Wanneer we de juiste plaats innemen in het geheel, dan zal alles perfect functioneren. En als het lichaamsdeel zijn juiste plaats en positie inneemt, dan zal dat lichaamsdeel daar geen ongeschiktelijke of onwelvoegelijke of onbetamelijke dingen doen. Dat gebeurt namelijk pas als het op de verkeerde plek zit. Hè? Ja. Als je alle verbindingen naar de lever zal losmaken en leggen naar de nieren en andersom, dan weet ik nog niet zo goed wat er dan precies gebeurt. Maar volgens mij gaat het dan goed fout. Ja, dat kan toch niet? Verkeerde plek. Nou, dat is het. Dus vervolgens 1 Korinthe 13 vers 5. 4x ZN zeiden wij vroeger. Zij zoekt zichzelf niet. Hè? De liefde zoekt zichzelf niet. Daar heb je het verschil. Agape zoekt zichzelf niet. Maar filio wel. uiteraard. Want dat zijn gevoelens van de mens zelf die bevredigd moeten worden. Of die bevrediging zoeken. Ik bedoel het heus heel netjes. Maar inderdaad, dat is een liefde die bevredigd moet worden, die gevoed moet worden enzovoort. Die zoekt zichzelf. Zijn verlangens, om zo te zeggen, van de mens zelf die bevredigd moeten worden. Maar agape, dat is de liefde Gods, die zoekt zichzelf niet. Die zoekt de ander, ik bedoel gewoon, dat zoekt de Heer uiteraard. Het is de liefde Gods en daar staat God zelf centraal. En als wij die liefde Gods in onze harten hebben, dan betekent dat dat we onze plaats innemen. Ik blijf het weer zeggen, onze plaats is een plaats die in relatie staat tot God zelf uiteraard. Waar is onze plaats? Nou, in ieder geval, het is in verbinding met God. En als het een plaats is te midden van anderen, dan is het toch nog zo dat de verbinding met die anderen niet loopt rechtstreeks van ons tot die anderen, maar loopt via God. Via de Heer zelf, via het hoofd. Ik bedoel zo, als mijn linkerhand hulp nodig heeft van de rechter, dan gaat er geen boodschap van de ene hand naar de ander, maar gaat naar het hoofd. En het hoofd regelt het en het gaat naar de andere hand en zo komt dat bij elkaar. Nou, lang oefenen natuurlijk, maar goed. Maar dat is de bedoeling in elk geval. Hè? Ja, dus het gaat niet rechtstreeks. En dus, de liefde zoekt zichzelf niet. De liefde Gods, want laten we het dan maar even zo noemen voor het gemak, die zoekt God. En dat is het hele verhaal wat ik er straks in onze vorige sessie, zitting, dus ook heb naar voren willen brengen. Wij nemen onze plaats in ten opzichte van God. Dat maakt hem zo onwankelbaar en zo vast en zo stabiel. En daarom zijn we ook trouw. Omdat het een trouw is aan iemand die zelf trouw is. Begrijpt u? Aan iemand die zelf onwankelbaar is. En wij zoeken dus hem. En het resultaat daarvan is dat wij daar ook wel bij varen. We krijgen daar onze zegeningen ook uit, zal ik maar zeggen. Maar het is niet daarom. Het is gewoon omdat we de eer van God zoeken. Ik weet niet hoe ik dat nou eens netjes zal vertellen, want voorbeelden weet ik ook zo gauw niet te bedenken. Maar in het algemeen is de gedachte deze, dat wij ons leven stellen in de hand van de Heer en dan verondersteld worden te doen wat onze hand vindt om te doen, te spreken waar de mogelijkheid gegeven wordt dat wij onze mond openen of wat dan ook maar nooit opdat wij er zelf beters van zouden worden of dat ons eigen aanzien daarvan zou stijgen. Of omdat we zo nodig ons gelijk wensen te bewijzen of dat soort dingen meer. En zeker niet om er financieel beter van te worden. En dan zal blijken, dat geef ik u garantie op, dan zal blijken dat als u dat zo doet, dan zult u er zelf wel degelijk beter van worden. Dan zult u uw gelijk ook krijgen en dan zult u bevestigd worden. Maar door de Heer, en voor zover nodig, en bovendien op zijn tijd, maar het zal gegarandeerd gebeuren, omdat als wij trouw zijn, wel, hij is ook getrouw. En dat is maar alles. Ik hoop niet dat ik in nadere details hoef te treden, maar zo zit het dus wel. Goed. Nou, zij zoekt zichzelf niet, dus ik ga er maar niet verder op in. Zij zoekt zichzelf niet, zij zoekt de ander, zij zoekt namelijk de Heer. En dat is voldoende, want wat staat er? Zoekt eerst het koninkrijk, dat is wat boven is. Zoekt eerst de eer van onze koning dus eigenlijk. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en al het andere zal u worden toegeworpen. Dat is niet ter bevrediging van onze behoeften, maar dat is ter bevrediging van de Heer zelf en van de wensen, de verlangens van de Heer. En dan zeggen wij, daar offeren wij ons aan op. Nou, als u het zo wil zien, dan mag dat. Maar zo zie ik het dus niet. Ik zou het nooit zo zeggen. Wij offeren ons daar niet aan op, hoewel de Bijbel het wel zo noemt. Maar wij stellen ons gewoon in zijn dienst. En dan zal blijken dat hij ook inderdaad voor ons zorgt. Maar niet andersom. Het is niet zo dat als wij vinden dat we wel hulp nodig hebben, dat we dan voor de Heer maar eens wat moeten gaan doen. Want dan zal hij ons misschien daarvoor belonen. Want zo ligt het niet. Het ligt echt andersom. De liefde zoekt dus zichzelf niet. En ik blijf erbij dat gewone menselijke liefde of al wat er voor door moet gaan, wel degelijk zichzelf zoekt. Misschien dan niet voor de 100%, maar het is in elk geval zo, en de filosofen zijn het in ieder geval daar onderling over eens, dat echte altruïstische liefde in de wereld absoluut niet bestaat. Dat er in de wereld niet zoiets bestaat als liefde die echt enkel en alleen en uitsluitend op de ander gericht is. In de wereld bestaat het niet, maar agape is dat wel. Helemaal is gericht op de Heer. Al het andere is wat anders. Dat is geen agape, maar het zijn eigen verlangens of eventueel filio of kemetschee, hoe het dan heet. Het is gewoon niet van belang. Nou, zo gaan we dan verder. Zij zoekt dus zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd, staat er. Het verbitteren heeft te maken met teleurgesteld worden. En dat is het risico van liefde. Liefde richt zich namelijk op een ander. En in de praktijk is het zo, want er stond hij toch, zij zoekt zichzelf niet. Liefde richt zich dus op de ander. En wij zijn geneigd daaruit toch wel wat terug te verwachten. Een soort van tegenprestatie enzovoorts. En als die uitblijft, worden wij verbitterd. En er staat hier van agape, zij wordt niet verbitterd. Waarom niet? Omdat ze echt helemaal zichzelf niet zoekt. Begrijpt u? Want als we op de ander gericht zijn en verwachten wat terug, dan is dat niet 100% op de ander gericht zijn. Dan verwachten wij een tegenprestatie, zal ik maar zeggen. En is toch weer bevrediging van onze eigen behoeften. Maar het is het niet. En omdat wij niks terug verwachten, omdat deze agape helemaal niks terug verwacht, wordt zij ook niet verbitterd. We vinden dezelfde gedachten trouwens ook in Colossense, als ik me goed herinner, maar in een heel ander verband. Ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Want dan gaat het over de liefde van de man tot de vrouw. Er staat in vers 19 van Colossense 3. Ja. En dat is maar één van de twee schriftplaatsen in het Nieuwe Testament. Waar gesproken wordt over de liefde van de man tot de vrouw. In de zin van agape. Andersom, de liefde van de vrouw tot de man wordt zelfs helemaal niet genoemd. Komt helemaal niet voor. Niet in de zin van agape en maar één keer in de zin van filio. Dat is het hele verhaal, meer niet. Dus wat dat betreft is het een onderwerp wat in de Bijbel niet of nauwelijks voorkomt. Maar in Colossense 3 vers 19 staat dan, gij mannen hebt uw vrouwen lief, dat is agapao. En wordt niet verbitterd tegen haar. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat de man er niet een al te hoge verwachting van mag hebben. Sorry, maar dat staat er nou eenmaal. Ik kan het ook niet veranderen. Hè? Ja, ik hoop niet dat die mannen en zeker de vrouwen mij dat niet kwalijk nemen. Maar ik heb het niet geschreven natuurlijk. Hè? Goed. Er staat dus, gij mannen hebt uw vrouw lief. Met agape, dat wil zeggen, hij moet het belang van de vrouw zoeken. En er staat vervolgens, wordt niet verbitterd tegen haar. En dat betekent dat hij inderdaad niet teleurgesteld moet zijn als het te weinig uit terugkomt. Want het heet ook geen philia, maar het heet agapao. Dat is het. Dus dat verbitterd zijn heeft te maken met teleurstelling op grond van onbeantwoorde liefde. Daar komt het op neer. Nou, terug dan naar 1 Korinthe, want daar waren we in, 1 Korinthe 13. Agapao wordt dus niet verbitterd, maar dat komt omdat er maar één kant op gaat. En dan vervolgens, zij denkt geen kwaad. Nou, dat klopt niet helemaal, want ze denkt wel kwaad. Maar de staat, zij rekent het kwaad niet. Dat denken is hier de vertaling van logizomai. En dat betekent rekenen. Dat is het woord wat gebruikt wordt voor het rechtvaardig rekenen van de gelovigen. Abraham geloofde God en God rekende hem dat tot gerechtigheid. Dat is logizomai. Dus het is een kwestie van toerekenen. Zo zou je het woord dus heel goed kunnen vertalen. En dat betekent dus dat agapao rekent geen kwaad toe. Dat wil zeggen, dat kwaad is er wel, maar het wordt niet toegerekend. Er worden geen consequenties uitgetrokken enzovoorts. Begrijpt u me goed? Onze liefde tot God, voor zover dat dan in de Bijbel een rol speelt, want zo groot is die rol niet hoor. Maar onze liefde tot God, daarin kan natuurlijk helemaal geen sprake zijn van kwaad toerekenen, want bij God is geen kwaad, uiteraard. Maar het is andersom van veel groter belang. God heeft ons lief. Het is zijn agape die ons getrokken heeft uit deze wereld. Het is zijn liefde waardoor hij ons gehaald heeft uit deze wereld van zonde en dood. En daarover wordt uiteraard gezegd, zij denkt geen kwaad. Dat wil zeggen, zij rekent geen kwaad toe. En het is ook zo, want hij rekent ons inderdaad de zonde niet toe. Zo is het toch? Hij rekent het kwaad niet toe. Want in zo'n relatie, die met het woord agape wordt aangeduid, daar is helemaal geen ruimte voor het begrip kwaad. Dat bestaat daar helemaal niet. En als dat begrip kwaad wel voorkomt in de een of andere relatie, dan mag je die zeker niet aanduiden met agape. Daar moet je een ander woord voor bedenken. Want zij denkt geen kwaad, staat er. Zij rekent het kwaad niet toe. Let wel, het zijn woorden van de schrift, niet de mijne. Dan gaan we verder. In vers 6, waar staat... Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Weer zo'n markante uitspraak. Ongerechtigheid kan er dus wel zijn, maar kwaad wordt niet toegerekend en ongerechtigheid is geen reden tot blijdschap. Onrecht, want onrecht is gewoon de leugen. Is dat wat in strijd is met de waarheid. En u weet, liefde en waarheid zijn begrippen die meteen bij elkaar horen. En ongerechtigheid is onrecht, oftewel dat wat in strijd is met het recht en dus wat in strijd is met het woord van God. Dus al wat krom is, daarin verblijdt men zich niet, terwijl in de wereld heel wat blijdschap voortkomt uit onrecht. Hoe vaak komt het niet voor dat de mens meent een overwinning behaald te hebben en zich daarin verblijdt, terwijl in werkelijkheid op onrechtvaardige wijze tot zijn overwinning gekomen is, of tot wat hij voor een overwinning had. Dus onrecht. En hij verblijdde zich en hij zegt, ik heb het toch maar weer geleverd. Toch maar weer voor elkaar gekregen. Wel, waar liefde is, waar agape is, daar is geen blijdschap om onrecht. Dat is alleen verblijding in de waarheid en dat is ook het volgende punt. En dan ziet u de juistheid van deze redenering. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zodat u ziet dat ongerechtigheid gewoon de leugen is. Verder staat er inmiddels vers 7. De liefde bedekt alle dingen. Zij is niet blind, maar zij bedekt. Maar u weet waarschijnlijk dat bedekken overeenkomt met verzoenen. Het wegnemen van de zonde namelijk. Want verzoenen in de zin van wegnemen van de zonde is immers de Hebreeuwse kafar. En dat betekent ook bedekken. Het is hetzelfde woord. Dus zij verzoent alle dingen. Dat is ook de reden waarom wij met God verzoend worden. God is agape. En God bedekt dus alle dingen. God verzoent alle dingen. En zo is het ook. Want juist omdat God liefde is, heeft hij ons in Christus met zich verzoend. Vervolgens, zij gelooft alle dingen. Dat betekent, zij vertrouwt alle dingen uiteraard. En in de praktijk betekent dat gewoon dat men trouw blijft aan het recht of aan het woord. Het kan gezegd worden over agape voor zover aanwezig in de gelovige. Het kan ook gezegd worden over agape voor zover aanwezig in God zelf. Want ook van God zelf wordt gezegd dat hij gelooft. Want dat betekent dat hij trouw is aan zijn woord. In Romeinen 5 vinden we dat. Hè? Er staat Israël was wel ongelovig, maar dat doet het geloof van God niet teniet. God gelooft, dat betekent hij houdt zich aan zijn woord. Hij is daar trouw aan. En zo is het met al diegenen in wie de liefde Gods is uitgestort. Zij geloven alle dingen. Uiteraard. Zij vertrouwen alles. En zij hopen alles. Maar dat is ook synoniem, dat weet u. Want geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. Dus als men alle dingen gelooft, dan hoopt men ook alle dingen. En dan verdraagt men ook alle dingen vanwege die hoop die ons is voorgesteld. Al die dingen horen bij elkaar. Het woord van God namelijk verkondigt ons bepaalde dingen voor de toekomst. Dat is de waarheid. Wij stellen ons vertrouwen, dus ons geloof daarop. En dus verwachten wij de dingen die ons beloofd zijn. Dat heet hoop. En dus verdragen wij de dingen zolang wij de toekomende belofte nog niet verkregen hebben. Dat is de normale volgorde van deze gedachten hier. En dus zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen en dan staat er, de liefde vergaat nimmer meer, maar dat komt omdat de liefde inderdaad geest is. Ja, en wat de liefde God vergaat nimmer meer en God is agape. Dit is een liefde die nimmer meer vergaat. Waarom? Omdat die niet van de omstandigheden afhankelijk is. Dat is het hele verhaal. Daarom is het onwankelbaar. Wat wel vergaat is, dat is filia. Dat zijn onze affecties en onze tere affecties, of hoe het dan maar heten mag. Dat is wat aan invloeden onderhevig is. Agape niet. Gods plan staat, de verhoudingen bestaan, de verhouding tussen de schepper en de schepping en dat uitgewerkt in de hele heilsgeschiedenis waar iedereen zo zijn plaats in heeft, dat is een vast gegeven. En wanneer we in de liefde zijn, hebben wij die vaste plaats. Die liefde vergaat niet meer, maar die liefde is eigenlijk dus niks anders dan dat vaste patroon van samenhang van de dingen. En dat is precies de samenhang die we in de Bijbel voorgesteld krijgen. Dat vergaat niet meer. Als we daar onze plaats in innemen, dan hebben wij deel aan eeuwige en onvergankelijke dingen die niet aan de seizoenen onderhevig zijn. Nou, ik weet niet hoe ik het duidelijker moet zeggen. Ja, als nu sommige mensen zo vragend kijken, maar het zal er aan liggen dat het al laat op de middag wordt. Hè? Maar nee, er is niks aan toe te voegen. Die liefde vergaat niet meer, want God vergaat niet meer. En de plaats waarin God ons gesteld heeft, die vergaat ook niet meer. En we zingen dat bijna dagelijks, zou ik willen zeggen, in onze bekende liederen. Over al die dingen die vergaan enzovoort. Maar we, aan de andere kant over de rots die niet wankelt en al dat soort dingen. Er zijn plannen falen niet en al dat soort dingen. Dat is het. Het is eigenlijk, om terug te komen bij het begin van deze dag, deze liefde is eigenlijk niks anders dus dan gewoon het eeuwige leven, ik heb het al gezegd. Lieven en leven is hetzelfde. Het gaat hier om leven of liefde dat geest is en dat dus onvergankelijk is. En als die liefde in ons is, dan is zijn geest in ons, is zijn leven in ons enzovoort. En daar komt helemaal geen eind aan. Het is universeel en onwankelbaar, want het is van God zelf. Nou. Dus de liefde vergaat niet meer. En heel veel andere dingen vergaan wel. Profetieën, talen enzovoorts. Daarom stond in het begin van dit hoofdstuk ook, al had ik die profetieën, dan had ik al die talen enzovoorts, en ik had de liefde niet, dan waar ik niks. Nee, natuurlijk niet, want aan het eind van het verhaal vergaan al deze dingen, profetieën vergaan, talen vergaan en al deze gaven verdwijnen. Maar de vrucht des geestes blijft. De gaven des geestes zijn van tijdelijke aard, maar de vrucht des geestes is een blijvende zaak. En wat we dus nodig hebben is niet profetieën of talen of al die dingen meer. Wat we nodig hebben is deze geest, deze agape, deze goddelijke natuur, dit leven van God in ons. En zo staat het dan ook uiteindelijk helemaal achteraan in vers 13. En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde en dat laat zich verklaren. Want hoop, zowel als geloof, komen uit die liefde voort. Dat zijn daar het gevolg van. Als we namelijk in die liefde zijn en verbonden zijn met de goddelijke natuur, dan hebben we ons vertrouwen, ons geloof gesteld op hem en bovendien, dan verwachten wij de vervulling van de beloften. En dat is wat aangeduid wordt in de hoop. En onvergankelijke dingen. Waarna ik natuurlijk zou moeten zeggen dat de liefde de vrucht is van de geest. Dat stond in Galaten 5 vers 22, dat staat er nu nog, maar ik bedoel, dat hebben wij er straks al gelezen. Dus dat noem ik nou niet meer. En ik heb ook al gelezen Colossenzen 3 vers 14, die hoort ook in dit rijtje waar staat, de liefde is de volmaakte band. U weet nou inmiddels waarom het een volmaakte band is. De liefde vergaat niet meer en de liefde is een band, dus de liefde is de volmaakte band. Juist. Vervolgens 1 Petrus 4 vers 8. In vers 7 staat het einde, alle dingen is nabij, ook van deze Bijbelstudiedag natuurlijk. Maar in vers 8 staat dan, maar vooral hebt vurige liefde tot elk ander, want de liefde, in beide gevallen dus agape, de liefde zal menigte van zonden bedekken. Dat lazen we al, de liefde bedekt alle dingen. Ja, al die dingen die bedekt moeten worden uiteraard, die verzoend, kafar, moeten worden. En dus de liefde zal menigte van zonde bedekken. Dat betekent niet dat een menigte van zonde bedekt wordt en dus andere zonden niet. Het betekent gewoon dat er een menigte van zonde is. En die hele menigte uiteraard van zonden wordt bedekt, want de liefde bedekt alle dingen. Je zou dus dat vers in 1 Korinther 13, vers 7, er meteen naast moeten lezen. En dat is ook van belang voor ons en ook voor ons als gemeenschap van gelovigen. Het betekent inderdaad dat we het kwaad niet toerekenen en het betekent inderdaad dat we zonden bedekken, omdat we namelijk een gemeenschap vormen, niet op grond van het aanwezig of afwezig zijn van zonden of goede werken, maar vanwege dat de liefde Gods in onze harten is. Agape. Goed. En dan nog één uit 1 Johannes 4. Ik had u beloofd dat ik hem nog zou noemen. 1 Johannes 4, waar staat in vers In vers 16 stond, God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God. Zo is dat. Het is heel interessant om nou nog eens een keer 1 Korinthe 13 te lezen. En dan niet lezen, de liefde is langmoedig. Maar te lezen, God is langmoedig. Toch? God is goede tieren. God is niet afgunstig. God praalt niet. God is niet verwaand. God handelt niet onwelvoegelijk. God zoekt zichzelf niet, hoewel dat natuurlijk wel zo is. Maar de bedoeling is natuurlijk dat wanneer die liefde in ons hart is uitgestort van God, dat het op hem gericht wordt. Maar inderdaad, aan de andere kant, het is God die zichzelf heeft overgegeven voor een zondige wereld. En daar vinden we toch de toepassing van dit principe in de heilshistorie, dat God niet zichzelf zocht, maar inderdaad kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dus moeten we wel een beetje van goede wil zijn om het goed te lezen. En dan, God wordt niet verbitterd. God rekent geen kwaad toe. God verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. God verblijdt zich in de waarheid. God bedekt alle dingen. God gelooft alle dingen. God hoopt alle dingen. God verdraagt alle dingen. God vergaat nimmer meer. En wat er blijft is... God, ja. Precies, ja. Het hele verhaal is op hem van toepassing. Zo is het, ja. Nou, en dan deze laatste uitspraak. God is liefde en in die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. En dan vers 17 van 1 Johannes 4. Hierin is de liefde, agape, bij ons volmaakt. Opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde, in agape, geen vrees. En dat betekent dat we vrijmoedigheid hebben, zoals vers 17 zei, hè? Vers 18 zegt dan, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte agape drijft de vrees buiten. Dan zijn we niet meer bang, we hebben geen angst, voor niemand niet trouwens hoor. Voor God niet, voor elkaar niet, voor het leven niet, absoluut niet. Nee, omdat de liefde Gods in ons is, daar staat het toch. Er is in de liefde, in agape, geen vrees, maar de volmaakte agape drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in agape. En dan, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En daar wordt nog even gesproken over de verhouding tussen God en ons. En daarvan wordt gezegd dat onze liefde tot hem, ontstaan in agape, niet de oorsprong der dingen is. De oorsprong is, God neemt zelf zijn plaats in. Dat heb ik u vanmorgen al gezegd, of vanmiddag, ik weet niet meer. God neemt zijn plaats in. Als eerste, en daarmee zijn de plaatsen bepaald, dat wil zeggen, daarna kunnen wij ook onze plaats innemen. En officieel is het bij plechtige gelegenheden nog zo dat de belangrijkste aanwezigen moet het eerst gaan zitten, en daarna mogen de anderen pas gaan zitten. En als wij al stonden voordat de man binnenkwam, dan moeten we eerst weer gaan staan. Zodat de koningin binnenkomt, dan moeten we allemaal gaan staan. En pas als zij gaat zitten, mogen wij misschien ook gaan zitten. Hè? Ja, dat is de normale gang van zaken. God neemt eerst die plaats in, dan pas de ander, dan wij. Dat betekent dat God heeft eerst zijn liefde betoond en daarna pas wij. En ik moet er nog iets aan toevoegen wat ik vanmorgen kennelijk niet helemaal goed gezegd heb. De zaak is namelijk dat bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat bijvoorbeeld van de man staat dat hij zijn vrouw zou liefhebben, dat heet agape. En daarna dat de vrouw zich aan hem zou onderwerpen, onderdanig zijn, staat er letterlijk. Maar beide dingen zijn een gevolg van agape. De zaak is namelijk dat wanneer we datzelfde beeld toepassen op God en ons, dan krijgen we precies hetzelfde. God neemt zijn plaats in. Hij is degene die ons eerst heeft lief gehad. Daarom staat het van hem. En daarom staat het ook van de man, dat hij zijn vrouw lief hebben. Daarna is het de bedoeling dat wij als mensen ook onze plaats innemen, zoals de vrouw ook dat plaats inneemt ten opzichte van de man. En waaruit we dan maar zien dat agape, of het staan in de liefde, niet slechts betekent dat we de verantwoordelijkheid op ons nemen, maar het kan ook betekenen dat we ons onderwerpen. Daarom zeg ik steeds, het staan in die liefde betekent dat we onze plaats innemen. Die plaats kan zijn er een van verantwoordelijkheid dragen, maar het kan er ook zijn een van ons onderwerpen. En daar gaat het om. Want dan hebben we een plaats binnen dat geheel En binnen dat geheel wordt inderdaad gesproken over verschillende niveaus. Hoe weet zoiets, hè? God is het hoofd van Christus, en Christus is het hoofd van de man, en de man is het hoofd van de vrouw, en dat soort dingen meer. Wel, als al die lui in de liefde zijn, dan betekent dat ze hun plaats in deze rangorde innemen. En als gesproken wordt over Gods liefde, betekent het dat hij zijn plaats inneemt, dus de hoogste plaats die je me denken kunt, en ieder ander die een plaats inneemt, neemt dan een plaats in onderworpen aan God, maar in alle gevallen heet het agapao, namelijk men is in die liefde en men maakt deel uit van die ene gemeenschap. Maar het initiatief gaat uit van God zelf en daarna staat er, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Dat is de volgorde der gebeurtenis. En waarna ik wil eindigen met drie schriftplaatsen naast elkaar. De ene is die van Romeinen 5... waar gesproken wordt niet over agape, maar over liefde Gods. Wordt erbij gezegd. Denk erom, niet gewoon liefde. Deze liefde, dit woord, betekent de liefde Gods. En dan staat er, dat is de tekst die ik al heb genoemd vanmiddag een keer. Daar staat dat wij roemen in de verdrukkingen, dat is Romeinen 5 vers 3. Wij roemen in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. Dan komen we heel dicht in de buurt van liefde dus, hè. Hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Nou is de vraag, wat is ons nou gegeven? Volgens dat vers? De liefde Gods, ofwel de Heilige Geest. Maar dat is hetzelfde uiteraard. Het gaat om hetzelfde. Het is het leven van God zelf. Het leven van God wat een volmaakte harmonie en eenheid kent. En als dat leven van God in ons is, dan is die liefde Gods in ons. En dat betekent dat wij ook onze plaats innemen in het geheel van Gods plan. En dat betekent dat hij daarvoor, niet wij, dat hij daarvoor de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft. En dat betekent tegelijkertijd dat wij ons dan aan hem onderwerpen. En dus hem onderdanig zijn. Dat is de gedachte. En dan beschaamt die hoop inderdaad niet. Want de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dat betekent dat we een deel uitmaken van die volmaakte band, van die volmaakte eenheid waarin God is, of waarin Christus is, alles en in allen. Dat is het verhaal. En daaruit volgt ook een uitspraak in Judas. Die wil ik ook eens aanhalen. Zijn minder bekende schriftgedeelten. Judas, vanaf vers 20... waar staat, maar geliefden, agape, maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Het wordt nog een keer gezegd, maar nou anders, bewaart uzelf in de liefde Gods. Bewaart uzelf in de liefde Gods. Het is niet zo dat men moet lief hebben, dat staat er niet. Er staat, men moet zich bewaren in die liefde. En dat is het oude verhaal wat onze broeder me ooit zei. Liefde is een keuze maken. Je plaats innemen en daar blijven. Bewaart uzelf. Johannes zei, je moet daar blijven. En die liefde moet in jou blijven en jij moet in de liefde blijven. Je moet daar wonen, want dat betekent dat woord. En hier staat iets dergelijks, ook op de lange termijn. Er staat, bewaart uzelf. Het heeft dus alles te maken met trouw. Bewaart uzelf in de liefde Gods. Dat is die liefde Gods die volgens Romeinen 5 in onze harten uitgestort is, maar uit dit vers blijkt dat wij in die liefde gestort zijn. Dat is een bekende beeld, hè? Het is in ons en wij zijn in hem. God is in ons en wij zijn in hem. Christus is in ons en wij zijn in Christus. De Geest is in ons en wij zijn in de Geest. De liefde Gods is in onze harten uitgestort en wij zijn in die liefde. En we houden ons daarin. Daar zijn we zelf ook verantwoordelijk voor. Om daarin te blijven. En daarom staat het er. Bewaart uzelf in de liefde Gods. Verwachtende de barmhartigheid. Dat is gek. En dan schijn je ineens barmhartigheid nodig te hebben als je in de liefde Gods bent. Kan ik ook niet helpen. Maar dat staat er, hè. Bewaart uzelf in de liefde Gods. Verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. Ten eeuwige leven. Want als men zich bewaart in de liefde Gods, dan geeft men zich aan hem over. En al wat men dan nodig heeft, zal men ook van hem moeten verwachten. En dus verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven en ontfermt u wel eniger, onderscheid makende, want er blijkt dat er dan ook nog mensen zijn over wie wij ons dan niet zouden moeten ontfermen. Staat er toch? Ontfermt u wel eniger. Over wie zouden wij ons moeten ontfermen? Over degenen die ook zich willen bewaren in de liefde Gods, uiteraard. Die dat wel willen. Die zich daarnaar uitstrekken en die ook hun plaats willen innemen. Met hen dienen wij een eenheid te vormen. En dan blijven wij inderdaad binnen die eenheid waarin God is, of waarin Christus is, alles en in allen. Nou, dan moet ik het bij laten en dan ga ik toch maar naar de woorden die mij al vele jaren, misschien al tientallen inmiddels, uit het hart gegrepen zijn. Of beter, ze zijn er niet uitgegrepen, ze zijn erin gelegd, hè. Romeinen 8 dus. Romeinen 8, waar eerst gesproken wordt uitgebreid over de geest van God die in ons is, de geest van Christus die in ons woont, maar aan het eind van het hoofdstuk heet het ineens niet meer de geest, maar heet het inderdaad de liefde Gods. En dan staat er in die laatste verse, in vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft, agape. Hem die ons onze plaats gegeven heeft in zijn plan, in zijn wereld, in zijn schepping. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Wij hebben de liefde Gods. Die is in onze harten uitgestort. Wij zijn als het ware gestort in die liefde. We zingen dan over de zee van Gods liefde immers. Hè? En het is die liefde waarvan wij niet zullen kunnen gescheiden worden omdat het de volmaakte band is. Dat is een band die helemaal niet verbroken kan worden. Gelukkig niet. En dan staat er dat wij daar niet van gescheiden kunnen worden van deze liefde Gods, niet welke is in ons, want er zal het van ons afhangen, maar er staat gelukkig, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Want agape is niet onze liefde voor God, maar het is Gods liefde die in onze harten is uitgestort, waarna het mogelijk is dat datzelfde woord gebruikt wordt voor onze verhouding tot hem. Dat is waar, maar het begint bij hem. Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft ons onze plaats gegeven in zijn schepping, in zijn plan, in zijn schema, met zijn coördinaten. En heeft ons daarin gezet. En het gevolg is dan dat op grond van die positie wij een levende verbinding hebben met onze levende Heer. En wij weten dat aangezien de plan, het hele schema van hem is dat wanneer wij daarin geplaatst zijn, dat het onmogelijk is om ons daaruit te halen. Dat wil zeggen, dat plan blijft bestaan. Onze verantwoordelijkheid is slechts dat we ons overgeven aan die Heer die ons lief gehad heeft, zelfs toen wij nog zondaren waren. En die zijn liefde aan ons bevestigd heeft, dat hij zijn leven voor ons gaf. En de bedoeling is dat nadat hij zijn verantwoordelijkheid op zich genomen heeft door zijn liefde en zich dus verantwoordelijk gesteld heeft als schepper voor de schepping, onze verantwoordelijkheid is dan vervolgens dat wij de plaats innemen die ons in die wereld toekomt. Hij heeft zijn plaats ingenomen. Het kost hem zijn leven. En de bedoeling is dat wij diezelfde plaats innemen, ongeacht wat het ons kost. Zo, bedanken. Wij danken u, Vader, dat we ook deze dag bij elkaar mochten komen en ons mochten oriënteren op die liefde Gods, op uzelf, op uw leven, op uw geest, op uw plan en op uw woord. We willen u dankzeggen, Vader, dat u zo duidelijk uzelf en uw liefde hebt willen bekendmaken in de woorden die we mochten onderzoeken. We zijn ons bewust van de onvolmaaktheid van ons spreken over de dingen die u ons hebt willen bekendmaken. Maar we danken u dat uw woord volmaakt is. En dat we dat in alle rust mogen openen en uw gedachten door onze mogen maken. opdat we voortaan niet zouden spreken over onze eigen relaties en gevoelens, over onze eigen tekortkomingen, maar opdat we zouden spreken over de volmaakte liefde die er is in Christus en die u in onze hart hebt willen uitstorten. We danken u, Vader, dat u ons daardoor geplaatst hebt op een veel hoger niveau dan dat van deze oude schepping met zijn affecties. We danken u dat u ons getrokken hebt door uw band der liefde, de koorden uw liefde, uit de duisternis van deze wereld en uit de dood zelf, en onze plaats hebt gegeven in het leven en in de nieuwe schepping. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we onze blik op u mogen richten en ons afhankelijk mogen weten van uzelf. Omdat u kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Omdat u kwam om menigte van zonden te bedekken en om het kwaad niet toe te rekenen. Omdat u kwam om uw goede tierenheid en barmhartigheid aan ons te bewijzen. En ons te maken tot vaten der heerlijkheid. We danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Omdat dit geen theorie is of filosofie, maar dat het het woord is van uzelf. Filosofie verleidt ons, maar uw woord leidt ons tot Christus, die het toonbeeld is van uw liefde en in wie u uw liefde betoond hebt en in wie uw liefde tot ons kwam. We danken u dat we in hem volmaakt zijn. In hem ook deel hebben gekregen aan deze volmaakte liefde. En deel hebben gekregen aan uw goddelijke natuur. Wij danken u, Vader, voor de onveranderlijkheid van deze dingen. De onveranderlijkheid van uw raadsbesluiten, de onveranderlijkheid van uw wezen. Omdat we in deze vergankelijke wereld en te midden van onze eigen vergankelijke gedachten onze moed en onze steun zouden putten uit uw woord en omdat we zouden bouwen op de rots die u hebt gefundeerd. Wij danken u, Vader, dat we uit die rijkdom mogen leven en uit die rijkdom ook elkaar bij u mogen brengen en mogen weten dat wanneer wij ons onderwerpen aan uw wil en aan uw woord, dat u ons dan zult leiden, dwars door de verdrukking heen, naar de heerlijkheid die u ons hebt willen voorstellen. Amen.